de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 31ste psalm en daarvan het eerste en het derde vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren, en gij zijt alleen. Wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burcht, o Heer. 31 vers 1 en vers 2. lezen uit Paulus' brief aan de gemeente van Filippi, het derde hoofdstuk, de eerste 16 versen. Filippenzen 3, de eerste 16 versen. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. 65, het tweede vers. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer, besneden ten achtsten dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal uw God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Gemeente Gods Woord, onze tekst voor de prediking van deze morgen vinden we weer in het zesde hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. We zijn een paar weken geleden met de prediking uit dit schriftgedeelte begonnen naar aanleiding van datgene wat onze catechismus in zondag 52 ons leert over de geestelijke strijd. In die strijd, zo zegt de Heere zelf, hebben we een geestelijke wapenrusting nodig. We hebben gelet op de wapenrusting in het algemeen. We hebben vorige week gelet op de gordel als eerste onderdeel van de wapenrusting. Vanmorgen vraagt het tweede onderdeel van die wapenrusting onze aandacht. En we vinden die beschreven in het tweede gedeelte van vers 14. Efeze 6, vers 14b. Waar wij lezen, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Laten wij eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem om zijn zegen bidden over de prediking van het woord. En dan willen wij in onze gebeden dankzegging doen voor zuster Kraaienbrink, die in de afgelopen week weer thuis mocht komen, alhoewel zij geenszins genezen is. En voorbeden ook weer voor zuster Satter, die nog altijd in het ziekenhuis in Zeist verblijft. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heren, laten wij in dit morgenuur op deze dag die naar uw naam genoemd is, allereerst met dankzegging en met erkenning van uw goedheid tot u mogen komen. Heren, dat past ons immers. We zijn weer een week verder op onze levensweg. Dat wil zeggen, gij hebt ons weer een week gespaard. En gij hebt ons weer gedragen. En aan alle kanten omringd met uw zorgen. Als u het niet gedaan had, Heere, als u ons niet gezegend, als u ons niet beweldadigd had, wat zou er dan van ons geworden zijn? O God, als u ons uw handen van ons aftrekt, dan is er voor ons geen enkele verwachting. Maar u hebt nog in uw goedheid, in uw trouw, in uw geduld voor ons gezorgd. En bij alles wat wij al ontvingen voor dit aardse leven, geeft u ons nog en hebt u het ons ook al ons leven lang gegeven, dat wij mogen horen wat tot onze eeuwige vrede dient. Gij verkondigt ons het evangelie, ook vandaag weer. Gij wijst ons op die volkomen zaligmaker en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Het is alles te verkrijgen wat we in leven en sterven nodig hebben. Het is alles beschikbaar wat een zondaar, een gevallen zondaar nodig heeft, om toch voor u de Heere te kunnen bestaan. En u laat het ons prediken, Heere, dat het alles beschikbaar is. En u roept er ons toe op om het uit uw handen ook te aanvaarden als u het aanbiedt, om het in het geloof te aanvaarden. En gij roept het ons ook vandaag weer op, Heere. Dat die geestelijke wapenrusting die u beschikbaar stelt door ons zal worden aangedaan. En u wilt ook daarbij nog beloven dat de Heilige Geest, de werkmeester van het geloof, gewillig is om onwillige en onmachtige, onbekwame en ongeschikte zondaren alles te schenken wat hun ontbreekt. O Heere, u hebt een volkomen heil bereid. Een volkomen zaligheid waar niets aan ontbreekt. Een volkomen gerechtigheid laten wij nu ook ontvangen mogen. Een waarachtig geloof om deze uw weldaden te aanvaarden. Schenk ons dan onder de prediking van uw woord de onmisbare werking van de Heilige Geest, Heere. Opdat we het niet alleen zullen horen en zullen zien, maar opdat wij het ook zullen ondervinden dat gij genadig zijt. Opdat we niet alleen van het borstwapen der gerechtigheid zullen horen preken en spreken, maar opdat wij ook de genade mogen ontvangen om dat borstwapen der gerechtigheid aan te doen, om zo staande te kunnen blijven, om zo ook in de geestelijke strijd niet onder te liggen, maar om zo sterke weerstand te kunnen doen. Ach Heere, wij zijn in onszelf geheel en al onbekwaam om enig goed werk te doen, om enig goed woord te spreken, zelfs onbekwaam om één goede gedachte te denken. Maar als we het dan uit onszelf niet zijn, Heere, wilt u dan door uw geest en woord geven dat er toch gesproken mag worden naar de zin en mening van uw geest. En dat we toch luisteren zullen en denken zullen. En de prediking overwegen zullen. En overleggen in ons hart en die bewaren in de zin der gedachten. En dat we zo toch met uw woord op de rechte wijze, op een gezegende en op een zaligmakende wijze werkzaam zouden mogen zijn. Schenk het, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid. En doe dit dan nog toe aan alles wat u ons gegeven hebt. En als u dit eraan toe wilt voegen, Heere, dan is dat toch het rijkste van alles ook. Want aardse zegeningen verdwijnen en vergaan weer. Alles wat we hier op aarde hebben, wat we kregen, wat we vergaderden, het is alles maar voor de tijd. Maar uw woord bestaat tot in eeuwigheid. En degene die uw woord doet en die uw woord mocht bewaren en die bij uw woord mocht leven, die vergaat niet, die blijft tot in alle eeuwigheid. Heere, daarom laat uw geest ons leiden en in ons wonen en laat uw genade ons met haar troost verrijken. Bekeer in ons midden de onbekeerden, o God. Wij beseffen van nature niet eens hoe erg het is om onbekeerd te zijn. Om geen God te hebben. Om geen zaligmaker te kennen. Om zonde te hebben. En niet te weten wat genade is. We beseffen niet, Heere, wat dat betekent voor nu en voor de toekomst. Het dringt niet tot ons door dat we zo voor u de Heere niet kunnen verschijnen. En dat we zo geen rekenschap kunnen afleggen. En dat we zo alleen maar oordeel en ellende te wachten hebben. Maar open onze ogen eens voor onze nood. En laten we het eens zien wat het inhoudt om onbekeerd te zijn. Om een hart te hebben dat u niet kent en naar u niet vraagt. Om schuld te hebben en niets om mee te betalen. En om zo geen bedekking te hebben in het gericht. Laat het ons zien, Heere. En maak het ons onmogelijk om nog langer in die toestand voor te leven. En laten wij dan ook leren verstaan dat bij u genade en vergeving is. Opdat gij gevreesd wordt. Wilt u zo nog wonderen werken in ons midden. En wil nog mensen tot u doen vluchten en bij u doen schuilen. Bezoek uw volk en kinderen, Heere, en geef dat ze voort mogen gaan op de weg des levens en verdiept mogen worden en versterkt mogen worden en meer gegrond mogen worden. En dat zo uw werk ook voortgang mag hebben in hun leven. Wij vragen u, Heere, dat u gedenken wilt aan alle die hier niet zijn kunnen. Dat u ze bezoeken wilt op u met uw heil, waar ze zich ook bevinden, thuis of wellicht ook in het ziekenhuis. Heren, we bidden u voor die zuster die nog altijd in het ziekenhuis is. Weest u haar toch verder goed en nabij. We danken u er ook voor dat een andere zuster uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. En heren, u hebt haar leven nog willen sparen, al is ze zwak, al is ze ernstig ziek. En al is ze zeker nog als patiënt thuisgekomen, zou u met haar willen zijn? En zou u haar nog genadig willen gedenken en haar nog willen sparen? Heren, u weet wat ze nodig heeft. U weet het beter ook dan dat wij dat weten en dat wij dat zouden kunnen zeggen. In haar menigvuldige lichamelijke moeite. Heren, bezoek haar toch met uw heil, opdat ze ook geestelijk gesterkt mag worden. En opdat zij in u al haar heil en al haar troost mag zoeken en vinden. Wees u haar nabij met degene die haar naast staan en die dicht bij haar leven en haar verzorgen. En mogen zo ook in deze weg ondervonden worden dat gij nog genadig en barmhartig zijt. We denken aan andere zieken die we elkaar wellicht niet met name behoeven te noemen, maar die toch uw zorgen nodig hebben en die overigens bij u de Heere ook bekend zijn. En niet alleen ziekte kan een zorg en kan een moeite teweeg brengen in ons leven, maar er zijn ook nog zoveel andere dingen. We kunnen wat onze gezondheid betreft nergens gebrek aan hebben en toch neergebogen zijn en toch gedrukt worden. Om andere redenen, Heere, die weet u ook. En mogen we daar dan ook mee bij u komen. En mogen we dat ook voor u neerleggen. Al de zorgen, al de angsten, al de teleurstellingen, alles waar we mee vastlopen en geen weg in zien. Heere, laat uw aangezicht over ons lichten. En laat uw genade rijkelijk ons deel zijn. Zorgt u er ook vandaag voor dat uw koninkrijk gebouwd mag worden over de ganse aarde. En sterk uw knechten dan ook, Heere, tot het werk dat gij hen opgelegd hebt. Mogen ze de bekwaammakende en de bekrachtigende, maar ook de eerlijkmakende genade van uw Heilige Geest ontvangen. Om te spreken alleen datgene wat u geboden hebt. En dat zij de boodschap van uw genade wordt, rijk, maar ook onverkort mogen verkondigen. De goddeloze aanzeggen dat het hem kwalijk zal gaan. De rechtvaardige boodschappen dat het hem wel zal gaan. En wilt gij dan zo nog met uw goddelijke zegen de prediking vergezellen en de boodschap van uw woord dienstbaar stellen aan het heil van velen en daarin tegelijkertijd ook aan de verheerlijking van uw naam. Heere, we bidden u dat gij zo onze noden vervullen wilt en dat u ons nog horen wilt. En dat alleen om Jezus wil, niet om onzentwil. Heere, hoe zou dat kunnen? Wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. We hebben zoveel, ook in de week die voorbij ging, gedaan wat we niet hadden moeten doen. En we hebben zoveel nagelaten wat we nu juist wel hadden moeten doen. Er is zoveel tekort en zoveel ongerechtigheid aan onze zijde. Verzoen het, Heere, vergeef het, delg het uit en wil ons niet in onszelf aanzien, maar in de Heere Jezus en ons om zijnent wil horen uit genade. Amen. We zingen nu uit de 32e psalm, het tweede en het derde vers. Psalm 32, het tweede en het derde vers. En inmiddels krijgt u gelegenheid tot de dienst der offeranden. Paulus noemt na de gordel het borstwapen. En dat is een ander belangrijk, dat is een ander onmisbaar onderdeel van de geestelijke wapenrusting die hij in dit hoofdstuk beschrijft. Wat was zo'n borstwapen? Het woord zegt het al. Het was natuurlijk een bepaald voorwerp dat bedoeld was om de borst, de voorkant van het menselijk lichaam te beschermen, te bedekken. En dan was het vaak zo groot dat het niet alleen de borst bedekte, maar dat het van de hals tot aan de dijen reikte. Dus ook de buikholte bedekte. De hele romp aan de voorkant. Gemaakt van sterk leer of van metaal, kon het borstwapen, de slagen van de vijand en soms ook wel de pijlen van de vijand opvangen of gedeeltelijk opvangen. Er was nog wel meer nodig dan een borstwapen. We zullen straks ook nog over het schild moeten denken. Maar in ieder geval, het borstwapen, dat bood toch ook veiligheid. Dat borstwapen beschermde dus de borst en de buik met alle daarin liggende edele delen. In de borst het hart en de longen en in de buikholte de ingewanden, die in Paulus' dagen, in de Bijbelse tijden, algemeen werden beschouwd als de zetel van de aandoeningen en van het gevoel. U weet wel dat Job een keer zegt, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En dat Jeremia een keer klaagt, o mijn ingewand... En wat een mens beleeft, wat hij voelt, wat hij doormaakt, wat zijn innerlijke gewaarwordingen, zijn emoties zijn, dat werd in die Bijbelse tijden als het ware teruggebracht tot de ingewanden, de inwendige delen van een mens, die daar dan als de zetel van werden beschouwd. Als er een intens verdriet was, als er een intense blijdschap was, als er een hartstochtelijk verlangen was, dan werd dat, zo zei men dat, gevoeld in de ingewanden. Of dat nou zo is of niet, dat doet nou verder niet ter sprake, maar zo voelde men het in die tijd. En dus is voor Paulus ook het borstwapen de bescherming van alles wat maar edel is. Alles wat ook maar met het gevoel van een mens te maken heeft. Alles waar de emoties bij betrokken zijn. De hele belevingswereld. En we zullen zien, daar loert de duivel met name. Vandaar dat het borstwapen zo'n belangrijke en zo'n kostbare zaak is. Het is het borstwapen der gerechtigheid. Zo zegt de apostel. Nu, dan moeten we natuurlijk vervolgens proberen vast te stellen wat hij met gerechtigheid bedoelt. Dat is een woord dat in deze tijd van het jaar weer wat meer naar de aandacht van ons vraagt. Want dat is een woord dat een hele belangrijke plaats gehad heeft ook in de hervorming van de kerk. Een woord dat heel belangrijke plaats gehad heeft in het leven van Luther zelf. Met dat woord heeft hij geworsteld om tot een recht verstaan ervan te komen. Het is inderdaad ook een uitnemend belang om te weten wat de Bijbel met gerechtigheid bedoelt. Vorige keer ging het over de waarheid. En toen zei ik u dat er schriftverklaarders zijn die het woord waarheid opvatten als waarachtigheid, als oprechtheid, als iets wat bij de mens hoort, wat in de mens is, zij het dan ook als vrucht van genade. Ik heb die opvatting, die verklaring afgewezen. Er zijn er ook nu die denken bij gerechtigheid aan iets wat in de mens is, wat in de mens gewerkt is als vrucht van genade, en ze verstaan gerechtigheid dan zoiets als integriteit. Maar ik wijs dat nu weer af. Het gaat nu nog net zo min als de vorige keer om iets dat in de mens is. Zelfs niet iets wat in de mens is als vrucht van genade. Het gaat ook nu weer om iets wat buiten de mens ligt, wat in God is. Wat is dan gerechtigheid? Ja, het is ook niet de gerechtigheid die een mens door eigen inspanning verkrijgt. Het is niet de gerechtigheid die ik verkrijg door nauwgezet te leven en in stipte gehoorzaamheid aan de geboden van de Heere te leven en in de weg van de inzettingen van de Heere te wandelen. Met zo'n gerechtigheid kun je nog niet voor God bestaan, al denken velen van wel. Wat is gerechtigheid? Laten we eens luisteren naar wat apostel Paulus ervan schreef in een andere brief. En we hebben dat gedeelte zojuist al gelezen. Een brief verder in de Bijbel, in de Filippenzenbrief. In het derde hoofdstuk, dat is eigenlijk, daar is het thema eigenlijk de gerechtigheid. Maar welke? Er was een tijd in Paulus' leven dat hij besefte dat hij voor God zou moeten kunnen bestaan, natuurlijk. Een mens moet op een gegeven ogenblik voor God verschijnen. En wat breng je dan mee? Wat heb je dan? Wat heb je dan dat God goed kan keuren? En waarvan God kan zeggen dat het hem aangenaam is, dat hij het aanvaarden kan. Wat heb je dan als mensenkind om mee te verschijnen voor de rechter van hemel en aarde, en op grond waarvan die rechter van hemel en aarde dan zal kunnen zeggen: komt gij gezegende mijns vaders. Toen was er een tijd in Paulus' leven dat hij dacht dat hij die gerechtigheid zelf moest verdienen. En hij dacht erbij dat hij dat nog aardig deed ook. Dat het hem lukte. Dat hij die gerechtigheid wel bezat. En dat hij daarom, zoals hij dat noemt, best, meer nog dan vele anderen, in het vlees kon betrouwen. En dan noemt hij het een en ander op. Hij zegt: controleer me maar als ik zeg dat als anderen in het vlees betrouwen, ik daar nog meer grond voor heb. Controleer me maar. Ik ben besneden op de achtste dag. Nou, kunt u dat allemaal zeggen, zo zegt hij tegen de Joden, kunt u dat allemaal zeggen? Dat u precies op die dag besneden bent, zoals de Heere het voorschreef in de wet, dat was de achtste dag. Is bij u niet een beetje later gebeurd, waardoor dan ook? Nu, ik ben precies stipt naar de wet behandeld, ook toen ik een jongetje van 8 dagen was. Ik ben uit het geslacht van Israël. Dat kan ik aantonen, ik kan mijn stamboom terugvoeren, zelfs tot op Benjamin toe. Want dat staat voor mij vast, terwijl er een hele hoop Joden zijn die wel Jood zijn, en dat neemt iedereen ook wel aan, maar ze kunnen nooit meer terugleiden bij welke stam ze nu eigenlijk horen, door al die verstrooiingen die er geweest zijn en die ballingschap en toen alles door elkaar heen gemengd is. Maar ik, zegt Paulus, kan het nog precies aanwijzen van mijn vader naar mijn grootvader en zo staat het voor mij vast dat ik uit de stam van Benjamin ben, een Hebreër uit de Hebreeën. En dan niet zomaar een Jood, niet zomaar de eerste, de beste, een willekeurig ergens uit de massa geplukte Jood. Nee, nee, ik ben naar de wet ook nog een Farizeer. En u weet wat Farizeers zijn, dat waren geen mensen die de kantjes eraf liepen. Dat waren geen vrijzinnigen, dat waren geen mensen die het een beetje makkelijk opvatten. Nee, dat waren mensen die zeer behoudend en zeer orthodox waren. Dat waren mensen die bleven leven bij de voorvaderlijke inzettingen en die het allemaal precies namen. Niet zoals die Sadduceërs, die vrijdenkers die niet geloven in engelen of geesten en die allerlei andere kritische vragen stellen vanuit de moderne geest. Nee, nee, ik ben naar de wetten een Farizeeër. En ik heb ook nog meer dan velen van mijn soortgenoten me beijverd om alles te doen om de zaken onder het volk van Israël puur te houden, zuiver te houden. En toen daar een gemeente opkwam van christenen, van volgelingen van Jezus van Nazareth, en ik ze beschouwde en ze door mijn volksgenoten allemaal beschouwd werden als een sekte die tegengesproken moest worden en die eigenlijk niet bestaan mocht, toen heb ik naar de ijver der wet mij in alles ingespannen om een vervolger van de gemeente te zijn. En als ik het alles samenvat en opsom, zegt Paulus, dan kan ik inderdaad zeggen, en daar zijn getuigen van geweest ook, dan kan ik inderdaad zeggen dat ik voor mijn geweten en voor het geweten van anderen onberispelijk geleefd heb. Onberispelijk. En er was niemand die kon zeggen, Paulus, maar toen en daar en daar. Nee. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Nou, dat kan niet iedereen zomaar van zichzelf zeggen. Dat is ook geen grootspraak, dat is geen pocherij. Maar dat meent de apostel. En daar hield hij zich mee op de been. En hij dacht lange tijd, als ik zo blijf leven, als ik dit blijf volhouden, als ik deze ijver aan de dag blijf leggen, als ik aan deze waarheid en deze zuiverheid van de leer blijf vasthouden, als ik naar die geboden Gods blijf handelen, dan kan het niet anders. Als ik straks voor de rechterstoel sta, dan zal de rechter tegen me zeggen, wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Dat kan niet anders. Heeft Paulus dan geen zonden? Jawel, dat wil hij ook nog wel toegeven dat hij zonden heeft. Maar die zonden, die wegen eigenlijk niet op tegen de goede werken die hij begaan, die hij verricht heeft. Die goede werken zijn meer overvloedig dan de kwade werken. Nou, op zijn minst is de balans in evenwicht. En al zit er dan aan de ene kant in de schaal van de balans zonde en ongerechtigheid. Aan de andere kant, en Paulus is daar gerust op, ligt ook zoveel goeds. Zoveel waarmee hij God wel gediend en gezocht heeft. Dat de Heere hem niet zal veroordelen. Dat was zijn gerechtigheid. Maar dat was een eigen gerechtigheid. En daar zegt Paulus van, maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. En verderop zegt hij het weer, hij acht ook alle dingen schade en drek te zijn. En hij werpt het uit. Hij hecht er geen waarde meer aan. Hoe komt dat? Waardoor is het dan zo gekomen in Paulus' leven dat het waardeloos geworden is? Dat is nogal een verschil. Eerst hechtte hij er alle waarde aan, steunde hij erop, verwachtte hij er voor tijd en eeuwigheid alles van. Was het eigenlijk zijn hele geestelijke bezit? Was het hem, zo zegt hij, gewin? En nu gooit hij het weg. Nu is het vuilnis voor hem geworden. Nu gooit hij het op de vuilnis op. Hoe is dat zo gekomen? Wel, dat verklaart de apostel in dit hoofdstuk in Filippenzen 3 niet. Maar hij zegt er wat van in het 7e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Het is onder andere hierdoor gekomen dat hij is gaan ontdekken wat hij in die eerste periode nooit ontdekt had. Namelijk dat de wet geestelijk is. Dat had hij niet beseft. Hij had gedacht, en daarom meende hij ook dat hij voor God kon bestaan, dat de wet alleen maar wat zegt over het uiterlijke leven, over je daden, over je handelingen, en hooguit ook nog over je woorden. Nou, als die dan in overeenstemming zijn, je woorden en je daden, als die in overeenstemming zijn met de geboden van de Heere, dan heeft God toch niets op je aan te merken. Als je niet doodslaat, breekt, als je niet steelt, als je de Sabbatdag niet ontheiligt, als je je ouders maar eert, als je geen afgodenbeeld opricht, als je de naam van de Heere niet ijdel gebruikt, als je consequent dat lijstje van geboden maar afwerkt, En je doet daar nog wat extra's bij, zoals die fariseer in de gelijkenis. Je vast ook nog een paar keer per week, meer dan God heeft voorgeschreven. Je geeft tienden niet van de oogst, van de graanoogst en van de druivenoogst, maar je geeft tienden van alles wat je bezit, meer dan God heeft voorgeschreven. Nou, dan kan God nooit meer wat op je aan te merken hebben. Paulus leefde met de gedachte dat de wet dat en meer dan dat niet bedoelde. En dan klopt het wel, dan had hij genoeg. Daaraan was hij gehoorzaam gebleven. In dat paadje had hij altijd gewandeld. Met meer gehoorzaamheid dan de wet letterlijk vroeg. Vandaar zijn vertrouwen, vandaar die overtuiging. God kan me niet afwijzen. En toen deed hij die ontdekking, en dat is door het werk van de Heilige Geest geschied. Toen deed hij de ontdekking dat de wet geestelijk is. En dat er, zo zegt hij in Romeinen 7, in de wet ook nog staat, gij zult niet begeren. En broeders, zo schrijft hij, ik had nooit begrepen dat de begeerlijkheid ook zonde is. Maar toen ik ging verstaan dat de wet zei, gij zult niet begeren, toen heb ik voor het eerst ontdekt dat de zonde in mijn hart zit. En dat die uit mijn hart voortkomt. En omdat ik mijn hart nooit bedwingen en beheersen kan, omdat ik een arglistig en een verdorven hart heb, daarom is al die gerechtigheid die ik had wegwerpelijk geworden. Want nou zie ik in dat er niets van deugt. En dat ik daarmee voor God niet bestaan kan. Als ik het in de wet van de gerechtigheid door de wet moet verwachten. Wel, dan moet ik om te beginnen een volmaakte gerechtigheid hebben. Dan kan ik niet volstaan met God een beetje te dienen met mijn handen en met mijn woorden. Maar dan moet mijn hart recht voor hem zijn. En nu heb ik het pas begrepen dat de wet zegt dat we God zullen lief hebben met heel ons hart en met heel onze ziel en met heel ons verstand en met al onze krachten. En als dat niet voor 100% klopt, dan kan ik met mijn gerechtigheid, met mijn gerechtigheid voor God nooit verschijnen. En toen is Paulus pas gaan ontdekken wat het is om zondaar te zijn. Toen is hij gaan verstaan dat hij met heel zijn fariseeën, zijn nauwgezette, zijn stipte, zijn gehoorzame leven, toch niet meer is dan een ellendige, een verloren zondaar. Voor die tijd had hij zijn beeld in de gelijkenis, die fariseeën die zei, die tegen God zei, ik dank u dat ik niet ben als andere mensen. Dat dacht Paulus ook, deze fariseeën. Hij dacht, en hij zal God gedankt hebben, dat hij niet was als alle andere mensen. Maar toen het licht van Gods geest was opgegaan in zijn ziel en toen hij ging ontdekken wat hij wel was, toen heeft hij ook geleerd dat hij precies eender is als alle andere mensen. Met eenzelfde verdorven hart. Met eenzelfde verloren afkomst, gevallen in Adam al. En toen hij zondaar voor God werd, toen heeft hij gezegd wat een andere zondaar voor Gods aangezicht gebeden heeft. Treed niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Toen werd al zijn deugd een wegwerpelijk kleed. En toen zei hij, ja gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn. En ik acht die drek te wezen. En toen had Paulus niks meer. Toen stond hij met lege handen. En hoe zwaar en pijnlijk en verdrietig het ook is om te ervaren dat een mens voor God met lege handen staat. En dat hij niets heeft om God aan te bieden. En dat hij voor de rechter niet verschijnen kan. Of het zou moeten zijn om zijn eeuwig oordeel te moeten aanhoren en te ondergaan. Hoe verdrietig en pijnlijk en benauwd en beangstigend het ook kan wezen als een mens deze ervaring krijgt en als hij deze kennis ontvangt. Het is noodzakelijk. Het is noodzakelijk. Zullen we gaan verstaan dat we een andere gerechtigheid nodig hebben. Een andere gerechtigheid. Niet die uit onszelf opkomt. Maar zoals Paulus zegt. De gerechtigheid die door het geloof van Christus is. De rechtvaardigheid die uit God is. Door het geloof. Want toen de Heere Paulus alles afnam wat hij aan eigen gerechtigheid en deugden bezat, toen liet de Heere het daar niet bij. Nee, nee, dat doet de Heere niet. Hij ontdekt een mens, hij ontgrondt een mens, hij kleedt een mens uit. Zeker, zodat al de lompen en de vodden van zijn eigen gerechtigheid hem van het lichaam vallen en hij in de schande van zijn naaktheid voor Gods heilige wet komt te staan. Maar dan geeft de Heere daar in het evangelie ook de raad: ik raad u dat ge van mij koopt witte klederen om uw naaktheid te bedekken. Dan komt de Heere met het evangelie van de Heere Jezus Christus. En laat ik dan dat evangelie van de Heere Jezus Christus vanmorgen beperken tot de gerechtigheid van Christus. Wat is dat? Dat is dat de Heere Jezus aan al de eisen van het recht voldaan heeft. Dat hij in volmaakte gehoorzaamheid niet alleen met zijn handen en dus met zijn daden. En niet alleen met zijn woorden. Maar ook met zijn hele innerlijk. Met zijn begeerten. Met zijn denken. Met zijn gedachtenleven. Nooit anders gedaan heeft dan de wil van God. En niet maar zo met vallen en opstaan. Maar dat hij het volmaakt gedaan heeft. In zijn dadelijke gehoorzaamheid. Niets onvervuld heeft gelaten. Terwijl hij daarnaast. Terwijl hij daarbij en daarbovenuit. Ook nog als de lijdende en stervende borg. Aan al de gerechtigheid Gods voldaan heeft. In die zin dat wat zondaren nu gebroken en stuk gemaakt en tekort gekomen zijn. Dat hij dat volmaakt hersteld heeft. Dat hij niet alleen gedaan heeft wat hij als mens moest doen. Maar dat hij ook nog gedragen heeft wat hij als borg tegen de zonden van zijn kerk heeft moeten dragen. De toorn Gods, het oordeel Gods, de gramschap Gods. En dat hij in geen enkel opzicht tekort gekomen is. En dat hij zo, laat ik het zo mogen zeggen, een kleed gemaakt heeft. In de Bijbel wordt het genoemd de mantel der gerechtigheid. Dat hij zo een kleed geweven heeft, waar een naakte, schuldige, uitgeklede en verloren zondaar mee bekleed kan worden. En als die zondaar in die mantel ingehuld is, dan vindt hij bedekking voor zijn schuld. Dan kan hij wel voor God staan. Paulus heeft dat gezien. Dat is voor hem het evangelie geworden. En toen heeft hij gezegd: als ik dat dan maar mag hebben. Als ik maar die gerechtigheid mag bezitten. Niet mijn gerechtigheid, laat dat maar vuilnis zijn. Maar zijn gerechtigheid. Omdat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding. Want als ik daar deel aan heb. Als ik dat ontvangen mag. Dan kan ik zonder verschrikken ook voor de rechter verschijnen. Dan mag ik het weten. En dan hoef ik ook geen verkeerde gronden meer te hebben. Maar dan mag ik het weten. Dat als ik zo voor hem kom. Hij zeker tot mij zeggen zal. Komt, gij gezegende mijns vaders. Maar dan moet ik leven van de verdiensten van Christus. Dan moet ik het hebben en geheel en al hebben van wat hij in die bange en bittere weg van lijden en sterven verdient en verworven heeft. Dan moet ik het hebben van mijn heiland. Dan kan ik alleen leven. Dan kan ik alleen sterven. Dan kan ik alleen in het gericht komen als hij mij bekleedt. Als ik, en zo kom ik bij de tekst van vanmorgen, het borstwapen der gerechtigheid bezit. In mezelf, zo denkt en zegt Paulus, moet ik altijd weer bidden, Heere, treed niet in het gericht. Wie zou rechtvaardig zijn als God verschijnt? Wie zou kunnen bestaan als die God die terrein van ogen is, dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen, op de rechterstoel gezeten zal zijn om vonnis te vellen? Dan moet elk mens zijn eeuwige ondergang horen afkondigen, zijn eeuwig verderf. Maar als ik in die mantel van Christus gehuld mag zijn, als mij toegerekend wordt wat Christus heeft verdiend, en als van mij afgenomen wordt, en als mijn ongerechtigheid en mijn zonde aan Christus wordt toegerekend, dan ben ik een nieuw schepsel. En dan kan ik inderdaad voor God verschijnen. En het is van deze persoonlijke, van deze door de apostel zelf doorleefde ervaring, waarin je dit prachtige Filippenzen 3 getuigenis van aflegt, als hij tegelijkertijd iets van zijn eigen innerlijk aan de Filippenzen toevertrouwt. Het is vanuit deze diepe overtuiging dat een mens de gerechtigheid van Christus moet kennen, dat hij aan de Efeziërs schrijft, doet aan het borstwapen der gerechtigheid. Want ook in die geestelijke strijd hebt ge dat nodig. De gordel om te kunnen staan. De gordel om niet te struikelen en niet te vallen. De gordel der waarheid. Wat God geopenbaard heeft in zijn onfeilbaar woord en getuigenis. En wat waarachtig, wat waar is. Wat oprecht en waarheid pal staat. Maar daarnaast ook die gerechtigheid van Christus. En waarom is dat nou nodig? Laten we het proberen wat toepasselijk te houden. Laten we het proberen wat ook naar praktijk der godzaligheid toe te buigen. Waarom is dat nu nodig? Wel, ik zei zo pas al dat borstwapen, dat was in de regel een kledingstuk, een militair uitrustingstuk, dat de hele voorkant bedekte, borst en buikholte. En dan met name vanuit die gedachte dat in Paulus' tijd iedereen, als hij aan de gevoelens van een mens dacht en aan het gevoelsleven, als hij daaraan dacht, dat hij dan ook dan zijn ingewanden dacht. De ingewanden die rommelen van barmhartigheid. Enfin, u kent al die Bijbelse uitdrukkingen wel. Wij westerse mensen denken misschien wat anders. En we hebben via allerlei wetenschappen en de ontleedkunde van de menselijke zielen, van het menselijke lichaam, misschien vastgesteld dat onze ingewanden niks met onze gevoelens te maken hebben. Maar in Paulus' dagen dacht men zo nog wel. En als Paulus het heeft over dat militaire uitrustingstuk waar de soldaat dan de voorkant helemaal door beschermd was, heeft hij ook gedacht aan die buikholte en aan die ingewanden en die zetels van aandoeningen, gevoelens enzovoort. Het hart dat beschermd moet worden, de longen die beschermd moeten worden. Trouwens, dat hele menselijke lichaam. Nou, laten we daar eens een paar dingen van zien. Want ik zei zo pas al dat de duivel daar zijn aanvallen vaak inzet. Gods kinderen zijn maar kwetsbare schepselen. Al zijn ze dan door genade gered van het verderf, al zijn ze door genade aan de Heer en zijn dienst verbonden, al hebben ze de goede keus mogen doen, al hebben ze goede en gezegende tijden in hun leven gehad, al hebben ze ook wel eens een overwinning op een vijand behaald, al mochten ze wel eens overeind blijven in de strijd tegen de zonde, doordat de Heer hen sterkte en kracht gaf, al hebben ze wel eens vanuit de innerlijke verbondenheid aan de Heer, net als Jozef mogen zeggen, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God, het zijn toch maar kwetsbare schepselen. En de duivel, en we hebben dat al eens eerder gezien, de duivel die zo precies weet waar de zwakke plekken zijn. De duivel weet wel op welk punt hij moet aanvallen. En hij valt vaak aan in het gevoelsleven. Kijk eens, het ware geloof brengt natuurlijk gevoel mee. Er is, ik zou het zo wel willen zeggen, er is trouwens geen echt geloof zonder gevoel. Als iemand echt een ontmoeting met de Heere mag hebben. Als iemand echt in zijn leven een vertroosting mag ontvangen vanuit Gods woord in zijn zielsbenauwdheid. Dan gaat dat niet buiten het gevoelsleven om. Geloven is geen theorie aanhangen. Maar echt geloven, dat is een beleving. Maar dan is het gevaar. Zeker voor naturen die wat erg gevoelig zijn. Dat het gevoelselement een te sterk accent gaat krijgen. En dat een mens gaat leven op zijn gevoel. Zijn we gevoelig gesteld, dan is alles goed. Maar missen we het gevoel, dan missen we ook alles voor ons besef. Ben je gevoelig gesteld, heb je een tere ziel, heb je een aanhankelijk leven, dan kun je gemakkelijk avondmaal vieren. Maar ontbreekt dat tere leven, ontbreekt dat, die verborgen omgang met de Heere, die openheid naar boven, ontbreekt dat gevoelige, ja, dan heb je de grootste moeite met avondmaal. En dan durf je er ook niet te komen. Missen we het gevoel, dan missen we alles. En dan staat de deur zo ver open voor de boze die zomaar binnen kan komen. Juist in dat gevoelsleven. En die het ons dan zegt, ja, nou is het toch wel heel anders dan vroeger. Vroeger kon je zingen en dat is er nou niet bij. Vroeger kon je bidden, dat is er nou niet bij. Vroeger kon je avondmaal vieren en dat durf je nu ook niet. Is het ooit wel echt geweest? Was het vroeger dan wel goed? Dat kan toch niet overgaan? Jo, dat is tijdgeloof. Je weet toch, in de schrift wordt gewaarschuwd tegen tijdgeloof. Als het echt was, zou je nou zo niet wezen. Als het echt was, dan zou er nu ook wel wat gevoel zijn. Dan zou je niet zo kil en zo doods en zo koud zijn. Het is vast allemaal inbeelding. Nou, zo kwetsbaar is een mens. En je gaat het nog geloven ook. Je leidt die gedachten misschien niet terug tot de duivel die ze als influisteringen in je ziel blaast. Misschien denk je wel dat ze uit je eigen geest opkomen. Dat kan ook nog uit je eigen ongelovige geest, dat je ongelovig bestaan. Maar je gaat het wel geloven, die twijfels. En je gaat van jezelf wel bang worden en zeggen, het zal inderdaad wel niet echt geweest zijn. Nou, hoe komt een mens daar nou uit? Paulus zegt, doet aan het borstwapen der gerechtigheid. En wees nou niet tevreden met leven op het gevoel. Hoe rijk dat ook wezen mag als het gevoel erbij is. En hoezeer je je dan ook onder een open hemel kunt weten. En hoezeer het ook goed mag zijn om nabij God te wezen. Heb daar nou niet genoeg aan en leef nou niet dat standelijke leven. Maar maak je roeping en verkiezing vast. Doet aan het borstwapen der gerechtigheid. Want niet ons gevoel moet ons leiden. Daar kunnen we de duivel niet mee wederstaan. Daar kunnen we de strijd niet mee in. Misschien een ogenblik. Maar dat is het schild niet. Dat is het borstwapen niet. We zijn pas veilig als wij Christus Jezus en zijn gerechtigheid mogen kennen. Als we er diep van doordrongen zijn in onze ziel, dat wij die gerechtigheid moeten hebben en dat die alleen redt van de dood. En dat het volkomen offer, het bloed, de genoegdoening van Christus, de gerechtigheid van Christus, mijn gerechtigheid voor God is. Kijk, een mens kan veel van de Here ontvangen hebben, ook in de gevoelsfeer, ook in het gemoedelijke leven. Maar dat alles wat een mens ontvangen kan aan gebedsverhoringen en aan uitreddingen en aan vertroostingen, dat is Jezus niet. Ik las van dominee Ledeboer dat er een vrouw bij hem kwam. En dat die vrouw vertelde uit haar leven en allerlei goede en mooie dingen vertelde. En dat Ledeboer zei, maar het is Jezus niet. En ze raakte er helemaal van streek. En hij zei weer, het is Jezus niet. En toen zei zij, maar is het dan niet van Jezus? Toen zei hij, ja, het is wel van Jezus, maar het is Jezus niet. En om hem moet het gaan. Geef mij Jezus, of ik sterf. Bekleed met het borstwapen der gerechtigheid. Want van het gevoel kan een mens niet blijvend leven. En van zijn ervaringen kan een mens niet blijvend leven. Daar kun je niet mee staande blijven in de strijd. Buiten Christus, buiten zijn gerechtigheid is geen grond. Niet om voor God te verschijnen, maar ook niet om in de strijd overeind te blijven. O, een mens is zo kwetsbaar. Zo kwetsbaar op alle terreinen. Het is een mens soms gauw neerslachtig, nietwaar? Je hebt van die naturen die dat misschien wat vlugger zijn dan een ander. Maar het kan tenslotte iedereen overkomen. Zelfs de mens met de sterkste geest. Ik bedoel nou vanuit de schepping gedacht. De sterkste geest. De krachtigste persoonlijkheid. Hij kan door allerlei oorzaken zo moedeloos, zo neerslachtig, zo depressief worden. Lichamelijke oorzaken kunnen daarin meespelen. Eenzaamheid, allerlei moeite, als het maar lang genoeg buikt in je leven. En als je maar lang genoeg onder de slagen verkeert. En als je geen begrip ontmoet bij medemensen. Als je de spot van de wereld gedurig verdragen moet. Ach, dat kan er allemaal aan meewerken om een mens moedeloos en aanmächtig, geestelijk aanmächtig te maken. En als de ziel dan neergebogen is en als je dan ook nog ervaart dat de hemel gesloten is. Als je dan ook nog ondervinden moet dat je met je gebed wel tot de Here poogt te gaan. Maar dat het net is, en dat is de waarneming van je ziel, dat het net is alsof dat gebed niet op kan stijgen. Alsof het amper uit je boezem omhoog kan komen en niet voort kan gaan, niet de hemel kan bereiken. Als een mens dan inderdaad door deze diepten heen moet, dan komt Satan, een van die doodsvijanden, en hij begint aan te vechten. Hij heeft geen medelijden met zulke mensen. Moet u ook van hem niet verwachten dat hij medelijden heeft met stumpers, met ellendigen, met worstelaars, met tobbers, met neergebogenen, met depressieve karakters. Hij heeft geen medelijden met wie dan ook. En hij maakt ze wijs, zie je nou wel dat het echt niks met je is en dat je geen heil bij God hebt. Anders zou het wel anders zijn. Nou, wat moet je dan? Paulus zegt, aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Wat we nodig hebben, dat is dat we bij de Heer een schuilplaats hebben. Wat we nodig hebben, dat is als wij in dat soort omstandigheden verkeren, dat we toch weten waar we heen kunnen. En dat we weten, omdat God het in zijn woord geopenbaard heeft, maar het ook tot de ziel gezegd heeft, ik ben uw heil. Begrijpt de mens dan alles als hij dat borstwapen mag dragen? Als hij zicht mag hebben op die gerechtigheid van Christus? Begrijpt de mens dan alles? Zijn dan alle raadselen opgelost? Nee, nee. Maar de Heere geeft genade om in hem te rusten. Wat moet je nou meer weten? Wat moet je nou meer weten dan verzoend te zijn door het bloed van Christus met een rechtvaardig God? En als dat zo is, verzoend te mogen zijn door het bloed van Christus met een rechtvaardig God. Als dat zo is, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspreken. spannig overtreden verzoend en zuivert gij als dat zo is. Dan ligt de mens voor Gods rekening. Een mens is zo kwetsbaar. Misschien is er geen terrein waarop hij het zo ervaart en waarop hij de werkelijkheid van zijn vijanden zo ervaart dan het terrein van het gebedsleven. Als je de werkelijkheid van de duivel ondervinden wilt, ga dan uw binnenkamer in, want hij blijft niet buiten. En de plek waar de duivel het meest zijn aanvallen op een mensenkind richt, dat is die plek waar hij in de stilte voor God buigt. Want de duivel gunt het die mens niet om contact met de hemel te hebben. Hij gunt het hem niet dat hij zijn hart mag uitstorten voor de Heer. En hij gunt het hem nog minder dat er een antwoord van boven komt. En als we de binnenkamer ingaan, dan gaan we er als zondaars in. Dan gaan we erin met een geweten dat ons menigmaal aan alle kanten rechtmatig kan aanklagen en beschuldigen. Dan buigen we onze knieën, maar we doen het wel als mensen die geen blijk van Gods gunst waardig zijn. En als we dan vanuit het woord van God ook eens een indruk ontvangen van de hoogheid en de heiligheid Gods, dan komen er ogenblikken dat je je ogen niet durft opheffen naar de hemel. Waar zou je de moed vandaan halen om met onreine lippen tot God te spreken? Met lippen die in dienst van de zonde misbruikt zijn. En met onreine gedachten tot God te denken en te spreken. Met gedachten die in dienst van de zonde gebruikt zijn. Waar zal een kind van Adam vrijmoedigheid vandaan halen om tot een heilige God te spreken? En als Satan dan binnengekomen is, binnengeglipt is in die binnenkamer, en als hij de ziel ziet worstelen, dan maakt hij van die dingen gebruik. Hoe durf je het? God luistert toch niet naar je. Of hij doet allerlei gedachten binnenvallen, waardoor je verstrooid en verward raakt in je denken. En waardoor dat heilig voornemen dat er was voordat je je knieën boog en de hartelijke begeerte om je hart voor de Heer uit te storten en hem te smeken om genade. En het voornemen dat er was om daar te blijven liggen totdat de Heer antwoord zou gegeven hebben in je nood. Dat heilige voornemen en dat hartelijke verlangen, dat wordt door de aanvechtingen van de vorst der duisternis verdreven, verduisterd, weggenomen schier. Zodat de mens zich zo diep ongelukkig kan voelen. We weten niet te bidden gelijk het behoort. Wat hebben we nodig? Paulus zegt het borstwapen der gerechtigheid. Om in de aanvechtingen en in de nood te zien op en Satan te wijzen op die aangebrachte gerechtigheid van Christus Jezus. Te mogen zien en het te mogen weten en het Satan in zijn aangezicht te mogen zeggen, om mijnentwil kan God niet naar me horen. Om mijnentwil moet de Heere me afwijzen. Maar door dat werk van mijn borg en zaligmaker is de troon van die heilige God voor mij een troon van genade geworden. Dan houdt de mens het uit. Ziet u hoe nodig het is om het borstwapen der gerechtigheid te hebben. Om ook onze smader in de binnenkamer wat te hebben, wat te antwoorden. En dan zijn er tijden in het leven van Gods kinderen dat ze een diepe val gemaakt hebben. Dat komt voor, de Bijbel legt het ons uit. En de oorzaken kunnen verschillend zijn. Maar het gebeurt maar dat Gods kinderen in een tijd van geestelijke verachtering terechtkomen. En dat er duisternis over hun ziel komt. En misschien hebben ze het een tijd lang voor zichzelf niet eens willen bekennen of erkennen. Misschien hebben ze de schijn voor anderen en ook voor zichzelf nog willen ophouden. Maar eerlijk, als ze eerlijk zijn, dan moeten ze zeggen dat ze al tijdenlang verstoken zijn van de verborgen omgang met God. En er ligt ook wat in hun leven. Onbeleden zonde. Misschien wel heel erge zonde. Waar ze zich niet van hebben wensen te bekeren. Ze zwegen
En ze hebben de ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet beleden. En toen veranderde een sap in zomerdrocht. Oh, wat een benauwde tijd kan dat zijn. Maar dan stuurt God een Nathan. En dan lezen ze een preek of dan horen ze een preek of dan lezen ze een stukje uit de Bijbel of hoe dan ook. Maar er komt een Nathan. Gij zijt die man. En wat dan? Ach, dan is een mens weer zo kwetsbaar. Als je geweten je dan ook nog aanklacht. En Satan niet alleen kan zeggen, hé, kijk eens die vuile kleren. Maar als je dan zelf ook nog moet zeggen, ze zijn vuil. Door en door vuil geworden door mijn zonde, door mijn slordigheid. Wat kan Satan dan inderdaad al bereiken? Zou jij nou nog durven? Tegen licht en beter weten in heb je gezondigd. Zou jij dan nog hopen? Dan heeft de mens geen weerwoord meer. Dan moet je je dan op beroepen. Tenzij we weet hebben van dat borstwapen der gerechtigheid. Tenzij we er iets van geleerd hebben dat God het nooit doet om onzentwil, om de wille van een mensenkind. God baseert zijn genade niet op die wankele grond van de goedwilligheid van een zondaar. Maar God baseert zijn welbehagen, zijn genade op zijn eeuwig welbehagen. En hij legt dat vast in het bloed, in het offer van de Heer Jezus Christus. En dan het grote wonder. Ik denk aan David die inderdaad zo Nathan op bezoek kreeg. En er was genoeg benauwdheid in Davids ziel om hem in de wanhoop te doen omkomen. Want die had gezondigd. Tegen beter weten in, tegen een goeddoend en een genadig God in. En wat heeft David bewaard voor de wanhoop? Toen Nathan zei, gij zijt die man. Het enige wat David bewaard heeft voor de wanhoop is dat hij geweten heeft. En toch is er bij God vergeving. Dat is de diepe ondertoon. Het ligt vaak bijna onzichtbaar erin, maar dat is toch de diepe ondertoon van de ganse 51ste psalm. Dat is een kreet uit de diepte, dat is een worsteling van een boeteling. Maar dat hij worstelen kon, dat hij roepen kon, dat hij smeken kon, dat was omdat God geopenbaard heeft dat er een gerechtigheid is in Christus. Dat is de enige hoop die overblijft, ook voor een ellendige zondaar. En zo gaat God met zijn volk, met zijn kerk mee. En zo geeft hij ze, zo biedt hij ze in zijn woord dat borstwapen der gerechtigheid aan. Dragen we het? Weten we ervan? Of hebben we alleen nog maar onze eigen gerechtigheid? Of misschien ook dat niet eens? En leven we als mensen die ons om onze zaligheid helemaal niet bekommeren, maar rustig voort, alsof er geen God is en alsof er geen rechterstoel staat straks. En alsof er geen dag van afrekening komt. Wel, het maakt eigenlijk niet eens zoveel verschil of wij nu met ongerechtigheid door het leven gaan of met eigen gerechtigheid. Het deugt geen van beide. En wat u en ik nodig hebben, dat is wat Maarten Luther nodig had. Dat we leren schuilen bij de gerechtigheid Gods. En zo staat het er toch, en dat is de tekst waar Luther mee worstelde, totdat hem het licht opging, Romeinen 1, 17. De gerechtigheid Gods in het evangelie geopenbaard. Luther heeft een tijd gedacht dat die gerechtigheid Gods alleen maar in de wet geopenbaard was. En dat dat betekende dat God overtreders van de wet zou verdoemen naar zijn rechtvaardig oordeel. Maar God gebruikte die woorden uit Romeinen 1 om hem te laten zien dat de gerechtigheid in het evangelie geopenbaard is. En dat het nou een evangeliewoord geworden is. De gerechtigheid Gods in Christus door het geloof. En toen Luther dat zag, hij schrijft ervan. Toen was het alsof de poort van het paradijs openging. En ik mocht ingaan in dat paradijs. De gerechtigheid in Christus, die zijn leven gegeven heeft, die zijn bloed gegeven heeft, omdat op dat doemwaardige zondaren nu toch een gerechtigheid zouden kunnen verkrijgen, waardoor ze niet in het gericht veroordeeld zullen worden, maar waardoor zij staande mogen blijven, waardoor ze behoudenis mogen ontvangen. En dat biedt de Heere aan. Dat is een van de zegeningen van de reformatie, dat dat onverkort en onbelemmerd gepredikt mag worden. En dat de Heer het vanmorgen tot u zegt, ik raad u dat ge van mij koopt. U hoeft niet om te komen met uw eigen gerechtigheid. Breek er dan mee. Werp het dan weg zoals Paulus het wegwierp. U hoeft ook niet eens om te komen met uw ongerechtigheid. Maar buig dan voor God in de weg der bekering. En breek met de zonde en vlucht tot die enige borg en zaligmaker van zijn kerk. Ik raad u, zegt de Heere, dat ge van mij koopt. Die witte kleder, die mantel der gerechtigheid, dat borstwapen der gerechtigheid, versmaat het toch niet. Nu is het nog de dag der zaligheid. En nu is het nog te verkrijgen. En we hebben het zo hard nodig. Amen. We zingen Psalm 85, het vierde vers. Samen danken. Heere, u hebt ons uw woord weer willen geven en vanuit dat woord hebben we mogen luisteren naar de boodschap die ons sprak van de gerechtigheid van de Heere Jezus. Dat is nu
Uw grootste gave, Heere, aan een doemwaardig mensenkind, als u hem om Christus wil en uit de verdienste schat van de zaligmaker bekleden wilt met het borstwapen der gerechtigheid. O God, schenk ons zicht daarop. Doe ons verstaan, doe ons beseffen dat we dat zozeer nodig hebben. Wat moeten we anders, Heere? Wat moeten we anders in het gericht? Als we in het gericht moeten komen, wat moeten wij anders als wij in de strijd staan? Ach, dan is alles te kort. Wat we zelf opgebouwd hebben in ieder geval te kort. Onze eigen gerechtigheden, al onze deugden, een wegwerpelijk kleed. We kunnen er niet mee voor u verschijnen. Wat we nodig hebben, Heere, dat is wat u ons aanbiedt. O, open onze ogen ervoor. Opdat we heel begeerig worden naar dat grote goed dat gij aanbiedt. En opdat er plaats voor mag komen. Neem ons dan af, Heere, wat wij misschien als bedekking denken te kunnen gebruiken, maar wat in uw ogen niet deugdzaam is. Neem het ons af. Leer het ons met de apostel zeggen, ik acht het schade en drek te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus, opdat ik in hem gevonden mag worden. Niet met mijn eigen gerechtigheid die uit de wet is, maar met de gerechtvaardigheid die uit God is, die door het geloof van Christus is. Heere, geef dat uw volk en kinderen zich in dat beeld herkennen mogen. En dat dat het stempel op hun leven is. En dat zo ook in hun leven meer en meer dat heil gestalte mag krijgen. Heere, wij bidden u dat diegenen die nog zonder enige gerechtigheid en gedachten eraan voortleven, ontdekken mogen dat wij voor u nooit kunnen verschijnen met onze ongerechtigheden. Heere, als u ze gadeslaat, wie zal dan bestaan? En laat uw woord dat ons vanmorgen gesproken heeft van het middel tot zaligheid, van de middelaar, toch nog tot u mogen uitlokken en laat er waarachtige bekering ook in het midden der gemeente mogen plaatsvinden. En wil ons zo nog een horend en een zegenend God zijn. Breng ons ook aan de avond weer samen om uw woord, om de schriften opnieuw te openen en te horen wat u bij die gelegenheid tot ons wilt spreken. Hoor ons, Heere, en vergeef ons onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 32, het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Heen in vrede en draagt met uw Gods zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.